Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze middagdienst van de Zuidoverkerk. Uw voorganger deze middag is dominee Van der Meulen. En op het orgel speelt David van der Vlies. En op de piano Elise Baai. Als eerste zingen we uit opwekking nummer 595. Na de votum en groet zingen we uit Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Ik herhaal, na de votum en groet zingen we Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. De schriftlezing is uit Psalm 107. Ik herhaal, de schriftlezing is uit Psalm 107. En na de schriftlezing zingen we Psalm 107, vers 1, 2, 3 en 4. Ik herhaal, na de schriftlezing zingen we Psalm 107, vers 1, 2, 3 en 4. En 4. Na de verkondiging zingen we daarna weer uit Psalm 107, vers 19 en 20. Ik herhaal, na de verkondiging zingen we dan weer uit Psalm 107, vers 19 en 20. Na de dankzegging en voorbeden zingen we daarna weer uit Psalm 136. Vers 1, 2 en 3. Ik herhaal, na de dankzegging en voorbeden zingen we uit Psalm 136, vers 1, 2 en 3. Daarna belijden we ons geloof en zingen we daarna weer uit Psalm 136, vers 13. Ik herhaal, als laatste lied zingen we Psalm 136, 13e vers. Ik wens u een fijne dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van der Meulen. Er zijn geen mededelingen verder, we beginnen deze dienst met het zingen van opwekking 595. De kerkraad wenst een gezegende dienst.
We beginnen deze dienst met stil te worden voor die grote, goede, geweldige God. In de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God is goed. Er zijn heel wat psalmen die daarover zingen. We gaan psalm 100, alle vier de versen zingen. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, goede God. Laat het ook telkens weer zo mogen gebeuren. Elk geslacht dat uw trouw ervaart. Laat het gebeuren dat wij er niet aan voorbij leven. Laat het gebeuren dat wij hier ook werkelijk in uw aanwezigheid binnentreden. Dat hier uw woord woont. Dat hier uw evangelie gebeurt. Dat we hier u leren kennen. Als die God die in Christus voor ons zo oneindig goed is. Dat het voor het eerst of opnieuw ontdekken. Uw goedheid, uw trouw, uw liefde aan mensen bewezen in uw Zoon. En laat het gaan leven voor ons en in ons, opdat dat evangelie rijke vrucht mag dragen voor u, voor onszelf en voor mensen om ons heen. Heilig zo onze aandacht, wees bij hen die met ons verbonden zijn op afstand, wees op elke plek waar uw gemeente is samengekomen vandaag om uw woord te horen en u te ontmoeten. Dat het wonder mag gebeuren. Hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Ik had op het mededelingenblad al even iets geschreven over hoe ik bij deze tekst en deze psalm kwam. Heel eenvoudig. Iemand had de vraag gekregen, kun je iets schrijven waar jij je inspiratie voor pastoraal werk vandaan haalt? En dat was Psalm 107. En toen ging deze psalm dus nieuw lezen. En dan ontdek je dat Gods woord elke keer weer nieuw is. Psalm 107, een psalm met een refrein. U hoort het vanzelf langskomen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft. Die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die Hij uit de landen bijeengebracht heeft. Van het oosten en van het westen. Van het noorden en van de zee. Er waren er die dwaalden in de woestijn. Op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden zij niet. Ze waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde Hij hun hart door moeite. Zij struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel. Ze dalen neer in de diepe wateren. Hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten Hem loven. Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, vruchtbaar land tot een zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Daar doet Hij de hongerigen verblijven. Zij stichten een stad om in te wonen. Zij zaaien akkers in en planten wijngaarden die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden. Hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen zij wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Hij stort verachting uit over de edelen en doet hen dwalen in een woestenij waar geen weg is. Maar de armen zet hij uit de ellende in een veilige vesting. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. De oprechten zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Laat u op deze dingen letten en de goedertierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Tot zover Gods woord. Laten we nu zingen van deze psalm de versen 1, 2, 3 en 4. Die uitnodiging voor de klas is avond is een prima inleiding op de preek. De tekst voor de verkondiging is Psalm 107, de eerste drie versen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft. Die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die Hij uit de landen bijeengebracht heeft. Van het oosten en van het westen. Van het noorden en van de zee. En na de preek zingen wij uit Psalm 107 de versen 19 en 20. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud. Waarvoor ga je naar de kerk? Een van de dingen waarvoor je komt, dat is om God te loven. En waarom loof je God? Of beter, wanneer loof je God? Wanneer je ervoor in de stemming bent? Wanneer je er echt even zin in hebt? Of kan het ook op een andere manier? Als je in de geschiedenis gaat zoeken naar een volk dat God looft, dan is er een volk dat we zo kennen. Want als we het over het volk Israël hebben, dan hebben we het heel vaak over de Joden. En hoe komt dat? Dat komt van Judeërs. De oudste zoon van Israël, die heette Ruben. En hoe was dat gekomen? Oh ja, dat was die rare geschiedenis van één man, twee vrouwen. Hij was verliefd op Rachel, daar had hij 7 jaar voor gewerkt. En toen hij eindelijk met haar mocht trouwen de volgende ochtend, en zie, het was Lea. Want zo doen wij hier niet, dat eerst de jongste trouwt en daarna pas de oudste. En als hij toezegde nog eens 7 jaar te blijven werken voor zijn oom Laban, dan mocht hij ook met Rachel trouwen een week later. En zo gebeurde het dat Jacob, die later Israël ging heten, 2 vrouwen had. De beide zussen Rachel en Lea. Die geen al te beste verstandhouding hadden, want het werd al snel een wedstrijd om het hart van Jacob. En zo komt het dat wanneer Lea die wedstrijd begint te winnen door meteen al een ronde voorsprong te nemen in het eerste jaar, wanneer zij een kind krijgt en zie, het is een zoon, dat zij het uitjubelt. Zie, een zoon, Ruben, Ruben, want nu zal mijn man van me houden. Maar dat gebeurde niet. Dus de wedstrijd ging door. En de Heere heeft gehoord. Shimon, Simeon. Die naam waar we het over hadden, die zoveel voorkomt in Israël. Prachtig dat de Heere verhoort. Alleen, bij Lea werkt het zo niet, want zij was nog steeds de tweede keus. Het jaar erop, alweer een zoon. Levi, nu zal mijn man zich aan mij hechten. Maar het gebeurde weer niet. En toen, een jaar later, weer een zoon. En wat zegt Lea nu? Jehoda, nu zal ik God loven. Het gaat dan helemaal niet meer om de wedstrijd. Lea heeft iets anders gevonden. God loven. Zo kan het dus ook. Niet dat je ervoor in de stemming bent, maar dat je niks anders overhoudt dan, laten we dan maar God loven. Net als die rabbijnen in Auschwitz, die een rechtszaak tegen God hadden gevoerd. Is God rechtvaardig dat hij dit laat gebeuren? De conclusie was, God is onrechtvaardig. En toen was de vraag, maar wat moeten wij nu dan? Een van de rabbijnen keek op de klok en hij zei, het is tijd om te bidden. En ze deden hun gebeden. Nu zal ik God loven. Over dat volk hebben we het, wanneer het gaat om een voorbeeld van God loven. En dat tekent het refrein. Je roept tot hen en hij verhoort uit vele gevaren, bevrijdt uit donkere dalen en breekt de boeien aan stukken. En daar komt Gods volk voor samen, om Gods goedheid te loven. Gods volk is gevonden door liefde en geroepen tot lof. Gods goedheid. Soms is het beter om een woord maar niet te vertalen. Loof de Heere, want Hij is goed. Wat is goed? Ja, je kunt een telefoonwinkel binnenstappen en vragen, welk mobieltje is goed? En dan krijg je een heel uitgebreid verhaal over de Samsung S9 of de iPhone X, die je uit iPhone 10 moet uitspreken of wat ook maar. En uiteindelijk, dan sta je met die beide in de hand en dan vraag je, welke is goed? En dan zegt de verkoper, deze is goed. En dan is het altijd handig wanneer je, zoals het heet, een verbeterde werkelijkheid hebt. Dus dat je een soort van tekstballonnetje boven die verkoper ziet verschijnen. Waarop staat wat de verkoper echt bedoelt. Als hij zegt, deze is goed, dan betekent dat, deze heeft veel minder MB's, heeft een veel slechter besturingssysteem, is veel trager, heeft een korter werkende batterij. Maar op deze krijg ik 50 euro provisie als ik hem verkoop. En deze, die wel een stuk beter is, daar krijg ik maar 5 euro provisie op. Dus alsjeblieft, koop deze. Dan is mijn dag goed. Dat is goed in de zin zoals wij dat gebruiken. Er is ook een andere betekenis van het woord goed. Die hoorde wel eens van, ja, ik heb wel een boel goede vrienden, maar één echte vriend, die is echt tof. Want toen iedereen mij in de steek liet, kwam hij mij opzoeken. Die is echt tof. Daar kun je van op aan. En tof, tof, dat is het Hebreeuwse woord voor goed. En zo kennen we dat woord dus. Zo kun je dat woord tegenkomen in het dagelijks spraakgebruik. En zo kun je iets gaan begrijpen van wat hier in deze psalm wordt bedoeld. Want het zijn in feite 4 coupletten. En in het Duits is het samengevat in een gebed voor de reizigers, voor de gevangenen, voor de verdrukten en voor de zeelui. En voor alle 4 is God tof. Voor de reizigers bijvoorbeeld. Dan moeten we eerst even goed lezen wat voor reizigers dat zijn. Er waren er die dwaalden in een woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden zij niet. Die noem je niet reizigers. Tegenwoordig noem je zulke mensen vluchtelingen of ontheemden of asielzoekers. Illegalen, afgewezenen. Zulke soort termen zijn daarvoor. Mensen die op zoek zijn naar een stad. Zoals dat meisje dat al 2 jaar lang van een moeder te horen kreeg. We zijn er bijna. Als we in Europa worden toegelaten, dan hoef jij niet meer op de koude grond te slapen in een zaal met een heleboel andere mensen, maar dan krijg jij een eigen kamer met een eigen bed. En ze was 4 toen ze van huis vertrokken en ze was 6 en ze waren er nog steeds niet. En die nacht waren ze door de politie van Kroatië teruggestuurd naar Servië en ze liepen over een spoordijk en als meisje van 6 midden in de nacht een eind over een koude spoordijk lopen, dan word je slaperig. En opeens waren al die slaperige mensen wakker geschrokken van de trein die er aankwam. En ze wisten allemaal van de treindijk af te springen op tijd. Behalve het meisje. En in plaats van een mooi warm bed en een eigen kamer, heeft zij in Servië een graf. Zonder grafsteen. Dat zijn de reizigers. Mensen die op zoek zijn en die geen plek hebben om te wonen. Mensen die een probleem zijn voor het rijke Europa. Want ze zijn een bedreiging voor onze welvaart en onze rijkdom. Voor onze vrijheid en onze waarden. En alsjeblieft, zorg dat ze niet op onze tv's verschijnen wanneer ze verdrinken. Want dat willen wij niet weten, dat willen wij niet zien. En die mensen kunnen iets meemaken. Die mensen kunnen ons komen vertellen over hoe zij tot God riepen. En hoe ze een veilige stad vonden om te wonen, een plek om thuis te zijn. En dat willen ze dolgraag met ons delen. En dan denken wij, ja ja. Kan ik me ook voorstellen als jij hier een luxe leefje in Nederland hebt gevonden. De mensen waar ik aan zit te denken, daar werd op zondagochtend voor gebeden, want op donderdagochtend zou de uitspraak volgen van het IND. Of ze mochten blijven of dat ze terug moesten naar Iran. En terug naar Iran betekende voor hen, zij waren tot geloof gekomen, christen geworden, terwijl ze moslim waren geweest. En in Iran betekent dat vrijwel zeker een dood. En er werd gebeden niet of zij mochten blijven, maar of God de weg wou wijzen. En zij zeiden na de dienst tegen mij, wat het wordt donderdag, dat maakt niet eens zoveel uit. Wij weten dat God met ons meegaat, dat wij veilig zijn bij Hem. En dat is wat zulke mensen willen delen, wat zij ons willen doorgeven. Wij denken, ze kunnen pas danken en God loven wanneer ze een verblijfstatus hebben. Nee, er zijn er ook die worden teruggestuurd naar een zekere dood. En ze kunnen God loven, omdat ze God zijn gaan kennen. Omdat ze God zijn gaan kennen als werkelijk tof. Niet op de manier dat Hij wel even iets voor ze heeft geregeld, maar dat Hij ervoor heeft gezorgd dat ze in leven en in sterven geborgen zijn bij Hem. Dat is belangrijk, om naar zulke mensen te luisteren. Ze hebben ook de tweede groep. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Ja, daar moet u even voor waarschuwen als u ze hier in de gemeente krijgt. Pas op wat u in de garderobe laat hangen, want het zijn eerlijk gezegd mensen die zich niet zoveel aan Gods geboden storen. Heel simpel, ze zitten voor diefstal of voor moord of geweld of andere delicten. Dus pas op je spullen in de garderobe, laat er niet je nieuwe jas hangen. Een oude jas kan misschien nog wel wanneer iemand daar iets aan heeft, maar geen nieuwe jas. Wees er zuinig op, dat soort types. Maar die gevangenen hebben ook iets te vertellen. Over hoe zij niemand meer hadden. En hoe zij merkten, wanneer je tot God roept, dan verhoort Hij. Dan is Hij er. Zij weten wat het is om slechte vrienden te hebben, want dat zijn degenen die alleen maar bij je aankloppen wanneer je geld hebt. En wanneer je geen geld hebt, laat ze in de steek. En dan zijn ze niet voor jou. Of het moet zijn dat je ergens mee kunt helpen. Met een handeltje. Zodat jij eventueel gepakt wordt door de politie wanneer het fout gaat. Daar hebben ze je bij nodig. Maar als je vastzit, komen ze niet langs. Nee. En ze hebben ontdekt, God is tof. Van Hem kun je op aan. Zo'n God hebben wij. En zij hebben geleerd om God te loven. Ja, maar hoe zit het dan met die deuren? Heb ik ook wel steeds gezegd, je bent maar een inbreker van niks. Want je wist wel 50 kraakjes op één nacht te zetten. Maar die ene deur, die heb je nog steeds niet open gekregen. Hè? Heel flauw. Maar ja, ze houden ook wel eens van een flauw grapje. En waar het om gaat, dat is dat ze hebben ontdekt, je moet niet zelf die deur kunnen openbreken en naar buiten kunnen komen, want dan is het altijd weer tot ziens. Ze komen weer terug. Je moet de deur open doen en Christus die aan de deur staat en klopt, binnen laten komen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En wie open doet, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Dat hebben zij ontdekt. Hij is niet iemand die zich er van af wil maken, maar hij wil zelf bij hen op bezoek komen. Hij neemt alle tijd en aandacht voor ze. En bij hen word je een mens. Zodat je niks van alles wat je bent kwijtgeraakt door eigen schuld terugkrijgt, maar toch meer terug hebt. Dat zijn de types die kunnen zitten zonder vast te zitten. Die het kunnen zeggen, ik ben vrij. Ook al zit de deur op slot. En dan ben je vrij. wanneer je Jezus kent. Die vrijheid hebben ze gevonden. En dat is iets goeds om te delen. Dat is een van de belangrijke redenen waarom het zo belangrijk is dat er vrijwilligers in de gevangenis zijn. Niet om die jongens zoveel mogelijk te geven, maar om te luisteren wat God doet. En hoe je God ook kunt loven. De derde groep, de verdrukten, was een heel ander verhaal. Dat ga je pas begrijpen wanneer je het een beetje tot je in laat doordringen. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Dat zijn de mensen voor wie niks meer smaakt. Moet je eens voorstellen. Een kerst met het duurste en het beste van het beste. Speciaal uit het buitenland gehaald door Lee, de Schot met de achternaam Del. En dat soort specialisten zijn erbij ingeschakeld. Het is allemaal het mooiste van het mooiste. En het smaakt niet. Het raakt ze niet. Ze heeft geen kraak. Ze hebben het allemaal al gehad. Ik heb ooit iemand gesproken, die was 32. Mooie carrière, had alles helemaal compleet. Prachtig huis, leuk gezin, leuke kinderen, paar auto's en alles zat helemaal gebakken. En hij zat met de vraag, waar leef ik voor? Hij had een midlife crisis op zijn 32e. Dat in een wereld waarin je levensverwachting ver boven de 80 is, dat is een ramp. Dat je nog 48 jaar moet op zijn minst, verder eigenlijk al klaar mee bent. Die mensen kom je ook veel tegen. En hij zond zijn woord uit. Genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Dat hebben ze gemerkt. Ook als je zo'n mens bent dat je alles hebt. En op een gegeven moment het gevoel hebt dat je niks hebt. Dat het niks doet. Ook dan. Met al je rijkdom en al je zegeningen. Kun jij nog altijd bij God aankloppen om iets te ontvangen dat je mist. Een reden om hem te loven. Om zijn wonderen voor de mensenkinderen groot te maken. En zulke types kun je in de kerk hebben, maar ook erbuiten. Maar de vierde categorie, dat zijn echt mensen die in de kerk thuis horen. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte, dus daar hebben ze oog voor. Als ze zo die grote wereldreizen maken, overal zien ze niet zomaar de grote zee en dat machtige uitspansel, maar ze zien de werken van de Heere en zijn wonderen. En terwijl ze zo dicht bij de Heere leven, kunnen zij ook iets meemaken. Over een storm en op een gegeven moment kan het zo erg zijn, dan is die macht en dat geweld van de zee zo enorm, dan ben je niks meer. Mijn broer heeft gevaren op een schip met een brug van meer dan 30 meter hoog. En een zusterschip van dat schip, daar is een golf tegen de brug aangeslagen met zoveel geweld dat een ruit van 10 centimeter dik werd ingeslagen. De stuurman en de roerganger die wisten nog net op tijd weg te duiken, anders waren ze weggespoeld. 30 meter hoog. Dat is het geweld dat je op de oceaan kunt tegenkomen. En dan ben je klein. En zij hebben het gemerkt. Ik riep tot de Heere en hij leidde ons uit onze angst. Hij bracht de storm tot stilte en de golven zwegen. Het was als de storm op het meer toen de Heer Jezus wakker werd en zei, sst, stil, liggen, kalm. En de wind werd stil en de golven gingen liggen. En ze waren veilig. Als je zoiets meemaakt. En je bent terug van je reis, dan klop je meteen bij de kerkraad aan van, ik wil iets vertellen aan de gemeente. Dit wil ik delen, wat voor God we hebben. Als je tot hem roept, dan hoort hij. Ik dacht altijd dat hij goed was en dat wist ik wel, maar nu heb ik ontdekt, hij is tof. Hij is veel beter dan wij ons kunnen voorstellen. Dat moet ik delen met de mensen, want zo heb ik het nooit meegemaakt. En dat is wat hier gebeurt. In deze psalm. Vier groepen heel verschillende mensen. En ze komen allemaal deze ene kerk binnen. En ze hebben allemaal iets te vertellen. En we zitten daardoor acuut met een heel groot probleem. Hoe kun je die in één kerkdienst samenvatten? Hoe kun je die in één psalm samenvatten? Hoe heeft deze dichter dat gedaan? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Als je het gaat nakijken, dan is dit de volgorde van... Ze zijn verloren en ze worden gevonden. Dat is bij al die vier groepen hetzelfde. Ze zijn verloren en ze worden gevonden. En als je dan een beetje in de Bijbel gaat bladeren, dan kom je opeens Lucas 15 tegen en... Hey, daar is een herder en die heeft 100 schapen en daarvan is één verloren en die gaat hij zoeken en die heeft hij gevonden en die brengt hij naar huis en het is feest. En er is een vrouw die heeft 10 kostbare penningen en ze is er één verloren, ze maakt het hele huis schoon en ze heeft hem gevonden en het is feest. En is er een vader en zijn zoon heeft tegen hem gezegd van ik wou dat andersom kon, dat ik jou kon onterven, maar dat kan niet en ik wil ook niet wachten tot je dood bent. Geef me nu alvast de erfenis, dan ga ik er vandoor. En die vader die geeft dat geld en die zit elke dag op de uitkijk of zijn zoon nog terugkomt. En als zijn zoon terugkomt, dan roept hij het uit. Hij was verloren, hij is gevonden, het is feest. Daar gaat het over. Lucas 15, dat is wat hier gebeurt. We hebben hier niet het probleem van wat voor gemeente willen we zijn. Willen we een middenstandsgemeente of een deftige gemeente of een bestudeerde gemeente of een studentengemeente of een pop-up gemeente of een stand-up comedian gemeente zijn. Het is heel eenvoudig. We mogen gemeente zijn van godlovers, van mensen die het hebben ontdekt. God is tof. Want wij zijn verloren en we zijn gevonden of we zijn nog steeds verloren. En die mensen die binnenkomen, daar hebben we heel veel mee gemeen. Of we hebben een enorme achterstand op hen en we hebben ze keihard nodig om het te horen. We hebben het keihard nodig om die vader bij ons op bezoek te krijgen. Die ons bij de schouders pakt. Kom binnen. Jouw broer was dood en hij is levend. We moeten feest vieren. En dat feest, dat is het feest van Gods lof. Want daar wordt het toe geroepen. Om God te loven. En er zit wel met één heel praktisch probleem. Ik had het over al die verschillende mensen die hier de gemeente binnenkomen, maar... Ja, ik ben hier vreemd, dus ik weet niet wie hier allemaal te gast zijn. En ik ga ook niet zo overmoedig zijn om te vragen of de gasten even willen opstaan. Nee, het gaat om iets anders. Stel dat er geen gasten zijn die hier heel graag voor op het podium zouden willen staan om iets te delen over hoe tof God is. En je hebt niemand die zo'n prachtig getuigenis geeft. Je hebt niet een ex-gedetineerde met een schitterend verhaal. Of een asielzoeker die misschien wordt teruggestuurd naar een zekere dood. En die een prachtig getuigenis geeft. Maar je hebt alleen maar een plat verhaaltje van iemand net zo eenvoudig en saai als ik. Wat moet je dan als gemeente? En het spannendste dat er te vertellen is, jouw verhaal is. Misschien dat we dan ook ergens kunnen komen. Want wanneer gaan wij God loven? Stel je voor, een terrorist die evangelisch christen wordt en die een prachtige getuigenis geeft, maar elke keer wanneer je hem iets te fel hoort praten over het evangelie, dan denk je, heeft toch geen bomgordel om? Stel je voor. Of een bankier die vertelt over zijn voettocht naar Santiago de Compostela. Maar jij weet nog hoeveel tienduizenden euro's het jou heeft gekost met die woekerpolis. En dat schitterende pensioentje dat die bankier heeft overgehouden, toen hij op zijn 50ste stopte, was dat onder andere door mijn woekerpolis. Loof je God dan? Of stel je voor, je bent lid van een bijbelstudiegroep en iedereen is erover eens, die pedoseksueel die bij ons in de buurt is komen wonen, die intense begeleiding nodig heeft. Wij gaan ons over hem ontfermen, zodat hij hier kan blijven wonen en zodat hij veilig is. Wij nemen dat als onze taak op ons, ook wanneer iedereen ons met de nek aankijkt. Ga je dan God loven? Of wanneer je bij het koffiedrinken na de ochtenddienst er allemaal zwervers aanschuiven en opeens valt het iedereen op dat bij de koffie steeds de suiker op is en de koekjes. Zelfs de kinderen klagen al, hoe hard ze ook rennen, de koekjes zijn al op. Ga je dan nog steeds God loven over die stinkende zwervers? Of een gemeentemaaltijd, ex-prostituees schuiven aan. En daar zit een zuster van de gemeente wat zorgelijk te kijken naar haar man, een broeder van de gemeente, die een zeer geanimeerd gesprek heeft met zo'n ex-prostituee. Loof je God dan? Stel je voor, je bent met de Heere Jezus op stap en er komt iemand aanlopen met een vreselijke huidziekte, te vies om aan te raken, afstand houden, en de Heer Jezus loopt naar hem toe en omhelst hem. En dat niet zomaar een beetje op afstand, maar klemt hem echt tegen zich aan, een echte bear hug. Zo. Hoe reageer je dan? Ga je dan God loven wanneer de Heer Jezus bij jou in de buurt komt staan? Of denk je dan, alsjeblieft, ga zo snel mogelijk schone kleren aantrekken, ga je douchen en laten we snel weggaan. Of alsjeblieft, laat mij die man niet omhelzen. Ga je dan God loven? Dat is waar het om gaat. Zo moet het heel dichtbij komen. We zijn geroepen tot lof. En de Heer Jezus heeft heel wat titels. Eén daarvan is meester. En een meester is iemand die het uitlegt, die het voordoet en die het gaat oefenen met ons. Hij legt eerst uit wat het is. Je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles. En dan doet hij het voor en hij omhelst die melaatse. En dan vraagt hij aan ons, oké, gaan jullie nu maar eens oefenen. Doe het ook maar. En dan krijg je van die lastige situaties. Dan zijn er tollenaars en hoeren. En de Heer Jezus, die is naar een etentje gegaan met die hoeren en die tollenaars. En een etentje in de tijd van de Heer Jezus, dat was niet eventjes een boterham en een kroketje. Maar dat was een heel uitgebreide feestmaaltijd. Heel wat meer nog dan een kerstmaaltijd van ons. Dat was gewoon een uitgebreid feest. En dat was het grote probleem dat de fariseeën en de schriftgeleerden hadden met de Heer Jezus. Hij gaat niet alleen met ze om, maar hij viert ook feest met ze. Alsjeblieft, hou wel een beetje afstand. En wat de Heer Jezus zegt, dat is, ik heb je uitgelegd, ik doe het je voor en kom mee. En hij legt uit waar dat op neerkomt. Die mensen waren verloren. Ze zijn gevonden. En wij moeten feest vieren. Daar komt het op neer. En dat is het heel lastige wat de Heer Jezus je voorhoudt wanneer je aan hem vraagt, mag ik u volgen? Dan zegt hij, oké, kom maar, ik leg je uit, ik doe het je voor en dan mag jij. Kom maar mee naar binnen. Oeh, wacht even. Hier zitten prostituees. Dit is niet een omgeving waar ik graag binnenkom. Stel je voor mijn reputatie en dat zijn niet de verhalen die ik graag aan mevrouw vertel over de ervaringen die ik dan heb gehad. En dat wordt lastig. Het is wel mijn ervaring. Als je leerling van Jezus bent, dan brengt Hij je op plekken waar je het lastig krijgt. Waar je afvraagt, kan ik als goed christelijk gereformeerde, degelijk opgevoede jongen hier wel komen? En de Heer Jezus stelt mij dan de vraag, wat wil je doen? Wil je meekomen en feest vieren? Of wil je buiten blijven staan? En dat is de vraag. We zijn geroepen tot lof. En willen we met die godlovers meedoen? Of willen we buiten blijven staan? Dat is het verschil tussen kerkje spelen of gemeente van Christus zijn. Discipel zijn. Kerkje spelen, dan vraag je aan de zeelui waarom ze toch zo'n gevaarlijk beroep hebben. Want dat zie je nou. Het is levensgevaarlijk. Kun je niet beter aan de wal blijven? Dat is ook beter voor je gezin. Kunnen we vanuit de geweten een beroep op jou doen als ouderling? Hebben we veel meer aan. En je kunt dan aan die mensen met een midlifecrisis vragen, waarom leef je dan zo lichtzinnig? Wees eens wat ernstiger. Je had beter moeten opletten op zondagschool, op catechisatie. Je moet meer meedoen. Daar gaat het om. En de gevangenen, ja, dat is heel makkelijk. Hadden jullie maar aan de regels moeten houden. Simpel. Verdiend loon. En ja, dan zit je met het probleem van de vluchtelingen. Ja, waarom ben je niet in een fatsoenlijk land geboren en jullie hadden ervoor moeten zorgen dat er recht was en orde en dat alles. En daar hebben wij honderden jaren voor gewerkt. En jammer dat jij dat niet hebt, maar ga het maar even thuis oplossen en ga ons er niet mee lastigvallen. Kijk je spelen, dan sta je bij de 99 schapen, want is die ooit opgevallen? Die 99 schapen zijn nooit thuisgekomen. Als je dat verhaal leest, dan zie je dat die 99 schapen in de wildernis zijn achtergebleven. En dan zijn ze niet eens alleen, want daar staan bijvoorbeeld ook die oudste zoon, die aan het mopperen is van moet ik met die vent die er vandoor is gegaan, die mijn vader ze op het hart heeft getrapt, moet ik daar een feestje mee gaan vieren omdat hij terug is? En dan sta je bij de fariseeën en de schriftgeleerden, die je heel goede uitleg kunnen geven over wat er in de Bijbel staat. En let op, de Heer Jezus heeft gezegd, luister goed naar ze. Want zij zitten niet voor niks op de troon van leerstoel van Mozes. Dus dat is heel belangrijk. Dan sta je op een heel goede plek en dan kun je heel goede theologische gesprekken hebben. Dus een goede plek daarbuiten. En toch, waarom zou je naar binnen gaan? Zijn die mensen daarbinnen echt zo belangrijk? Ze kunnen toch wel met de Heer Jezus alleen af? Nee, wij moeten feest vieren. Wij moeten God loven. Daar hoor jij ook bij. Het is niet goed wanneer jij buiten blijft staan omdat je je niet bij voelt horen. Jij hoort er ook bij. Daarom komt die vader naar buiten. Mijn zoon, jouw broer was dood, is levend. Jij moet feest vieren met ons. Jij hoort erbij. Jij hebt het nodig. En als jij binnenkomt, dan heb jij ook een verhaal te vertellen. Een verhaal van je eigen veilige leven dat jou naar de hel bracht. Een hel van zelfrechtvaardiging en verwijten aan anderen. Een hel waar je Gods liefde buitensloot. En dan kun jij vertellen hoe Jezus jou in jouw hel opzocht en uit jouw hel heeft bevrijd en jou heeft uitgedaagd om het grote avontuur van Gods liefde aan te gaan, op plekken te komen waarvan je nooit had gedacht dat je daar het evangelie ook kunt doorgeven. Waar je het je naaste mag vergeven. En waar je nee mag zeggen tegen al je wrok. En waar je de laatste omhelst. En waar je elke dag blijft zingen tot je eindelijk van je afkeer genezen bent. Want dat zit heel diep in ons. En je blijft bidden. Heere, laat uw geest mij elke dag opnieuw bekeren. Want dat heb ik nodig. Ik was verloren. Verdwaald in al mijn rechtvaardige redeneringen. Ik was Gods liefde vergeten. En Jezus heeft mij verlorene gevonden. En heeft mij thuisgebracht bij de liefde van de Vader. En dat is waar ik thuis hoor. Dat is het verhaal dat wij mogen delen. Dat is waar wij toe geroepen zijn. En dat is dus niet de pastorale taak die wij hebben voor de reizigers, voor de gevangenen, voor de verdrukten, voor de zeelui. Dat is de pastorale taak die zij meenemen voor ons. Om ons opnieuw te leren God te loven. Want God is doof. Amen. Laten we samen bidden en danken. Goede God, uw goedheid is zo onvoorstelbaar groot. En goede God, wij mogen uw Zoon volgen. Nadoen wat Hij ons heeft voorgedaan. En op plekken komen waar wij het ons niet van kunnen voorstellen dat uw Zoon daar komt. Totdat wij het eindelijk begrijpen dat het onvoorstelbaar is dat uw Zoon in ons menselijk vlees is gekomen. Dat het onvoorstelbaar is dat Gij onze God met ons bent. Dat het onvoorstelbaar is dat uw geest woont in mensenharten. Zelfs in onze harten. Leer het ons toch. Om niet door verbittering bij u weg te dwalen. Maar om eindelijk het uit te roepen. Nu zal ik God loven. Om te begrijpen wat anderen hebben ontdekt. Leer het ons toch. Om u nodig te hebben bovenal. En anderen die door u gevonden zijn. Om samen met hen te leren. Uw grote naam te loven. We bidden u. Voor uw kerk in de verdrukking, die het ons zo vaak leert, om zelfs in de nacht uw lof te zingen. Wij bidden u voor mensen die op weg zijn zonder thuis, dat ze het mogen ontdekken bij u thuis te zijn. Wij bidden u voor de vergetenen achter slot en grendel. Dat zij zich opnieuw gevonden mogen weten. We bidden u voor de mensen voor wie het leven maar doorkabbelt en te stil is. Dat ze het leven mogen vinden. En we bidden u voor mensen die u al zo lang kennen. Dat ze telkens opnieuw mogen ontdekken hoe groot gij zijt. En we bidden u. Dat deze gemeente niet een gemeente is waar het voortkabbelt, maar een gemeente waar het steeds weer wordt ontdekt. Onze God is meer dan goed. We willen u bidden voor uw volk Israël, dat zo verdrukt is door de volken en dat zo'n onzekere positie heeft. We bidden u om uw licht, dat mag schijnen over Israël. We bidden om uw vrede voor het volk en het land en de volkeren die samen met Israël het land delen en het omringen. Wij bidden u om wijsheid voor de machtigen van deze wereld. Dat gij hen regeert en dat wij ontvangen wat gij ons door hen zendt. En dat wij onze weg gaan achter uw Zoon aan. Heere Jezus, kom toch spoedig. En laat ons gereed staan om u te begroeten op die grote dag. Dat we ons niet hoeven te schamen. Maar dat we dan samen met die scharen die niemand tellen kan, u tot in eeuwigheid mogen loven en danken voor de wonderen die gij hebt gedaan. Hoor ons, trouw God en Vader, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Voor de geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 136, de versen 1, 2 en 3 en na de geloofsbelijdenis vers 13. Samen met de kerk van alle tijden en plaatsen blijden ons geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Ontvangt Gods zegen die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Mm.